En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hebreeën 12, vers 1 tot en met vers 17. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 17. De te zingen psalmen zijn psalm 27, vers 7. Psalm 84, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 4. Psalm 20, vers 1. En Psalm 138, vers 4. Ik herhaal, het lezen schriftgedeelte is Hebreeën 12, vers 1 tot en met vers 17. De zingen psalmen zijn Psalm 27, vers 7. Psalm 84, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 4. Psalm 20, vers 1. En Psalm 138, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Thank you. in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze morgen voort door met elkaar te zingen uit de 27e psalm, het laatste zangvers 27, het zevende. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heere God, vruchtenschaar, houd moed, hij is getrouw. De bron van alle goed, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. Het is het zevende, het laatste zangvers dus van de 27e psalm.
Schriftlezing voor deze
deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de brief aan de Hebreeën. En daarvan nader het 12e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit de Hebreeënbrief. Het 12e hoofdstuk. En al daar zal u worden voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 17e vers. Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 17. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daarom dan ook alzo wij, zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen al een last en de zonde die ons lichtelijk ombrengt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op den oversten leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verfloot en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die den Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke er allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaren en niet zonen. Voorts wij hebben de vaders onze vlees wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer den vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, maar dat het hun goeddachtige kastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, omdat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maak rechte paden voor uw voeten, opdat er geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende, dat niet iemand verachteren in de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerd te maken en door dezelfde velen onreinigd worden. Dat niet iemand, zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening wilde beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht.
Gemeente, wij willen met elkaar zingen uit de 84ste psalm en wel het derde en het vierde zangvers. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En wat er volgt in het derde en het vierde vers van de 84ste psalm. Thank you. Opgetekend in Hebreeën 12 en daarvan de versen 1 en 2. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. En daar luidt Gods woord in onze tekst nog eenmaal als volgt. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Gemeente, het gaat hier deze morgen over de christelijke loopbaan. De christelijke loopbaan, en we hopen een ogenblik in een aantal gedachten, in een drietal gedachten daarbij nader stil te staan. In de eerste plaats letten we op de lopers in die loopbaan. In de tweede plaats zien we de raad in die loopbaan. En in de derde plaats zien we de bemoediging in die loopbaan. Dus de christelijke loopbaan deze morgen, Hebreeën 12, de versen 1 en 2. En dus in de eerste plaats de lopers in de loopbaan, ten tweede de raad in de loopbaan. En ten derde dus de bemoediging in de loopbaan. Want gemeente, dat is toch eigenlijk wel wat tot onze aller overdenking zou mogen zijn als we zo op deze morgen hier bij elkaar gekomen zijn in Gods huis. De eerste dag van dit nieuwe jaar 2026. Als onze weg door dit leven voortgaat. En dan weten we het allemaal wel, onze jonge vrienden, jong en oud. Dat het de vraag zal zijn, wandelen we nou op die brede weg? Of zijn we door genade op die smalle weg ten leven geleid? Leven we nog voor eigen rekening? Zijn we nog op weg en op reis? In onze omgekeerde staat, naar de eeuwige nacht. Of heeft er nou door genade een ommekeer in het leven mogen komen? Zijn we nou wandelaars geworden op die smalle weg? Kijk, Abraham, u weet wel, hij mocht van dat wonder in zijn leven weten toch. Hoe is hij geroepen geworden? Daar in de Galdeeën, we zouden zeggen in dat heideland. Te midden van die afgoden en te midden van die afgodendienst. Abraham die nooit naar de Heer heeft gezocht en nooit naar de Heer heeft gevraagd. Maar de Heer zocht hem op. En die heeft het hem gezegd, Abraham verlaat uw land en uw maagschap en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Kijk, toen kwam Abraham op een weg die hij zelf niet had uitgedacht, maar die uiteindelijk wel Gods weg bleek te zijn. Het was het weg, ja, waarvan het einde zaligheid zou blijken te zijn. En nou is Abraham, geliefden, op die weg gebracht. En wij hebben dat nodig, maar wij hebben ook nodig om door genade als een wandelaar op die weg gebracht, ook op die weg bewaard te blijven. Want dat is ook niet vanzelfsprekend. Als ik denk aan Demas, u weet wel, die getrouwe metgezel in aanvang van de apostel Paulus. Ja, de apostel moest betuigen, Demas heeft ons verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wat was Demas voor een man? Nou ja, de kanttekenaren zeggen zo heel eerlijk wel, hij is waarschijnlijk toch niet geheel en al zijn bekering kwijtgeraakt. Naar alle waarschijnlijkheid wel een oprecht kind des Heren. Maar hij bleek ook tot hinken en tot zinken gereed. Wat had hij nodig? Nou, wat al Gods kinderen nodig hebben. Om door de hand des Heren bewaard te worden, geleid te worden. Al de dagen van hun leven. Om uiteindelijk, nou ja, in de genade Gods te mogen delen. Op het laatst in het leven. Doet me denken aan Jacob. U weet het. Wat had de Heer een onderscheid gemaakt tussen Jacob en Esau? Jacob lief gehad. Esau gehad. Esau dat eerst geboorterecht verworpen. Maar Jacob door genade, gekende des Heren. Opgezocht in de tijd, bewaard door de tijd. En tot in het einde toe door de genade Gods bewaard gebleven bij de zaligheid. Want toen mocht hij het zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Nou kijk, geliefden, zulke voorbeelden worden ons ook vanmorgen hier in de Hebreeënbrief een ogenblik voorgesteld. En ik zei het, daar hopen we dan een ogenblikje bij stil te staan. En toch, gemeente, als we deze Hebreeënbrief voor ons hebben liggen, dan zou het ook misschien maar weer zo de vraag kunnen zijn, ja, wat is dat nou precies voor een brief? Nou ja, het is natuurlijk een brief die in Gods woord is opgenomen, die op alle manieren blijk geeft van het goddelijk getuigenis, van de goddelijke waarheid, dat al de schrift van God is ingegeven. Maar er is zoveel verwarring geweest. Wie heeft nou deze brief geschreven? Ja, er zijn er geweest die hebben gezegd, ja, dat kan eigenlijk niet van Paulus zijn. Waarom niet? Nou ja, heel kort gezegd, Paulus, zijn verwoording, de wijze van schrijven van Paulus is misschien wel wat anders dan hier in de Hebreeënbrief. Velen hebben gemeend, misschien is het wel Barnabas geweest, misschien is het wel Lucas geweest, die deze brief hebben geschreven. Ik geloof met onze vaderen, met onze statenvertalers en met eigenlijk heel die Griekse en die Latijnse kerken van vroeger al, dat het toch uiteindelijk de hand van Paulus zelf is geweest die deze brief heeft geschreven. Maar ik zei, gemeente, hoe het uiteindelijk ook zal zijn, het is toch, en dat heeft een van die vroege kerkvaders eens op mogen merken, Origenes, het is toch God zelf die de waarheid heeft geschreven, want al de schrift is van God ingegeven. En daarom behoeft het eigenlijk geen vraag te zijn, ja, wie nou deze brief heeft geschreven? Het zou natuurlijk ook wel de vraag weer kunnen zijn van, maar aan wie is nou die brief geschreven? Want wie zijn nou die Hebreeën? Nou ja, om het maar kort te houden, dat zijn eigenlijk, nou ja, de Joden natuurlijk. Veelal in die dagen ook de Hebreeuws sprekende Joden. Of anders gezegd, Abraham's zaad. Uit Abraham voortgekomen. Maar gelijkertijd natuurlijk ook wel weer, want dat is wel heel duidelijk als we deze brief zo lezen, dat het uiteindelijk, ja, het ware zaad van Abraham is. En dan bedoel ik natuurlijk dat geestelijke zaad. Of anders gezegd, al de kinderen Gods. In het bijzonder natuurlijk ook wel hier in deze brief, de Joden die tot de kennis van de zaligmaker gekomen zijn. Ik bedoel dan natuurlijk de Messias beleidende Joden. En geliefden, daar aan deze Joden komt de apostel deze brief te schrijven. Want wat was er met deze Joden aan de hand? Nou ja, ze waren in de verstrooiing. Ik bedoel, ze leefden in een tijd dat zo donker was. Waar zoveel verwarring was. In een tijd waar zoveel strijd en moeite een deel was. Want ze mochten komen tot de kennis van de ene naam. En daarom waren ze in de wereld niet in tel. Werden ze in de wereld veracht en verguisd. Want het was een sekte die eigenlijk alom wedersproken werd. Dus u begrijpt, hun weg door dit leven was niet gemakkelijk. Spot en smaad en hoon. Lastering was hun deel. Dat is overigens niet vreemd. Want dat is het deel van al degenen die de naam des Heren in beginsel ootmoedig hebben leren vrezen. Want de koning der kerk heeft het zelf immers gezegd. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Maar kijk gemeente, daarom is het uiteindelijk wel de apostel die aan deze gemeente, nou deze kostelijke brief komt te schrijven. En dan gaat natuurlijk heel die Hebreeënbrief in grote lijnen, u weet dat waarschijnlijk wel, over ja, datgene wat het Oude Testament heeft geleerd. Ik bedoel, alles was een heenwijzing naar de komende zaligmaking. Paulus schrijft in deze brief, de vervulling van al die ceremonieën komt eigenlijk altijd maar weer heen te wijzen dat het alles is vervuld geworden in Christus Jezus. Waarom? Nou ja, om natuurlijk die Joden, Hebreeën, Gods kinderen, te sterken in het allerheiligst geloof. Want dat hadden ze zo nodig. Ik zei, ze leefden in het strijdperk van het leven. Te midden van zovelen die met de vrezen des Heren niet bezet waren, die leefden voor eigen rekening, die zogezegd de dag maar plukten en, nou ja, eigenlijk van God naar godsdienst wilden weten. Maar daarom juist ook Gods kinderen zo verdrukten. En daarom komt de apostel ook deze brief te schrijven. En daarom spreekt hij dan ook, nou ja, over die wolk der getuigen. Dan wijst hij natuurlijk, u begrijpt dat waarschijnlijk wel vanmorgen, naar dat 11e hoofdstuk. Want dat 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, ja, we zeggen wel eens, dat is de galerij van de geloven, de galerij der heiligen. Daar gaat het eigenlijk in al die verzen over Gods kinderen van het Oude Testament. En wat hebben die nou allemaal mogen ondervinden? Nou ja, ik zei eigenlijk wat het is om de voetstappen van de zaligmaker te drukken. Of beter gezegd, om door lijden tot heerlijkheid te moeten gaan. Die zijn het eigenlijk allemaal geweest die, nou ja, het staat er zo in dat 33e vers, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid hebben geoefend en de beloften is ze verkregen en zelfs de muilen der leeuwen hebben toegestapt. Dus ik bedoel, dat zijn mensenkinderen geweest, die hebben te midden van alle druk en alle kruis, alle onbegrepen weer, op het woord des Heren en op de naam des Heren leren betrouwen. En daar zijn ze niet beschaamd mee uitgekomen. Kijk, en daarom begeert de apostel dus Gods kinderen toen de tijd te bemoedigen. En geeft hij ze als het ware een kostelijke belofte. Zoals die gelovigen van het Oude Testament niet beschaamd zijn uitgekomen, zo zullen al degenen van het Nieuwe Testament, al Gods kinderen, tot de dag der dagen toe niet beschaamd worden als ze volstandig de Heere blijven betrouwen. Eigen krachten leren verachten. Dat wordt op zijn school geleerd. Maar dan zullen ze bemerken wie de Heere hun God zal zijn. Maar daar komt de apostel dan eigenlijk zo in de 12e hoofdstuk, in de eerste twee versen geliefden, eigenlijk voor te stellen door middel van zo'n kostelijk beeld. Over die loopbaan. En ik zou natuurlijk vanmorgen misschien dat ook wel weer kort wat moeten toelichten. Ik heb natuurlijk vanmorgen alle tijd niet in verband met de herbevestiging van onze ambtsdragers. Maar dat was een beeld wat natuurlijk in die dagen van de apostel zo overbekend was. U weet het, hoe er toen in die tijd door koningen en keizers loopbanen werden uitgezet, vaak in zulke grote amfitheaters, zulke stadions zouden we zeggen. En dan had de koning of de keizer een prijs beloofd voor degene die in die strijd zou winnen. Maar was het uiteindelijk ook zelf de koning die de lopers tot die strijd kwam uit te nodigen? Want iedereen mocht daar niet aan deelnemen. Slaven, misdadigers, ja, die mochten aan die strijd niet meedoen. Wie waren het wel? Nou, het waren eigenlijk, we zouden zeggen, vrienden van de koning, vrienden van de keizer, die de koning welgezind waren. Nou ja, zo is het eigenlijk, geliefden, dus ook als het gaat om die geestelijke loopbaan. Want wie lopen er nou in die geestelijke loopbaan? Nou ja, ik zou eigenlijk vanmorgen, om het niet al te breedvoerig te maken, eigenlijk willen zeggen, dat zijn diegenen die nou de koning hebben leren kennen, maar hebben geleerd dat ze bij die koning in de schuld stonden. Of anders gezegd, dat ze tegen die koning der koningen hebben gerebelleerd. Die hebben vernomen dat die koning een kostelijke prijs heeft weggelegd. Maar die hebben geleerd in hun leven dat ze die prijs nooit kunnen verkrijgen. Omdat ze geen vriend van de koning zijn, maar een vijand van de koning. En daarom dus geen hoop en geen verwachting in het leven hebben. Ik zei geliefde, dat zijn mensenkinderen geworden. U begrijpt dat ze natuurlijk in die geestelijke loopbaan. Die zijn geworden wat ze waren. Ontdekt, ontgrond, ontledigd. Arme verloren zondaren. En die hebben zo nodig gekregen om toch door genade in die erfenis der heiligen, in die eeuwige zaligheid te mogen leren delen. Die hebben nou niet meer na kunnen laten om een smeekbede voor die koning der koningen uit te spreken. O God, wees mij toch de zondaar genadig. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. Die hebben niet na kunnen laten om gedurig te smeken. O Heere, gedenk mijner, naar de rijkdom uw barmhartigheid. Was dat voor een volk, geliefden? Nou, die hebben alle vroeg of laat enige mate leren kennen in de leven. Dat het nou niet te vergeefs is om op den Heere te hopen. Waarom niet? Omdat de Heere nooit de zulken ledig van zijn troon zou wegsturen. Maar ze op zijn tijd en op zijn wijze genade zou komen te schenken. Zijn gerechtigheid gaat uitdelen. En alles wat van hem is, hen komt te schenken. Of beter gezegd, tot zijn dienstknechten komt aan te nemen. In de tijd op aarde. Kijk, de zulke geliefden worden in die geestelijke loopbaan gesteld. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, met eerbied gezegd, de zulken worden aan het begin van die loopbaan geplaatst. Ik bedoel dit te zeggen. De rechtvaardigmaking in het leven. De vrijspraak van zonde en schuld. De bewuste kennis van de gerechtigheid van de Zonen Gods geschonken aan uw hart. Is pas eigenlijk het begin, geliefde, van het geestelijke leven. Want de Heere heeft zijn volk gerechtvaardigd, opdat ze de heiligmaking deelachtig zullen worden. Dus de zulke vrijgesproken van schuld en straf in Christus Jezus ingehend, die de vreugde des heils in de leven mochten leren kennen, die staan pas aan het begin. Aan het begin van die geestelijke loopbaan. Want daarom zeiden onze ouden toch vroeger niet voor niks, welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Want dat begint eigenlijk pas. Dan moet er nog veel strijd gestreden worden en er moet nog veel leed geleden worden. Ach, het einde van die weg is zaligheid hoor. Waarom? Nou, omdat God dat wil. Maar ze moeten wel in die geestelijke loopbaan gebracht worden. Daar gaat natuurlijk wel een voorbereiding aan vooraf. Ik bedoel, kan wezen dat er vanmorgen hier zo in Vriezenveen in ons midden zijn. Die het nou wel weten. Ach, dat heb ik nou zo nodig. Om in dat leven der godzaligheid geleid te worden. Om nou in die geestelijke loopbaan gebracht te mogen worden. Maar hoe zou ik daar nou ooit komen? Nou, dan zou ik eigenlijk vanmorgen misschien ook toch nog wel weer een klein stapje verder kunnen gaan. En zeggen, nou dan verkeert je misschien ook wel in die geestelijke loopbaan. In die voorbereidingstijd. Dan mag je ook wel jagen en grijpen. Naar die prijs van het wit. Dan leeft je ook nog in het heden der genade. In die wel aangename tijd. In die dag der zaligheid. Is het ook een wonder dat u vanmorgen zo dit nieuwe begonnen jaar 2026 mocht ingaan. Dat de Heere toch uw naam gisteren niet heeft doen laten voorlezen. Bij hen die in het Zion vallen. Kijk, ach gemeente, mocht je dan de genade tijd nog komen aan te wenden. Opdat je dan ook tot die geestelijke loopbaan zou worden toegelaten. Want er zijn er natuurlijk net als daar in die tijd van een apostel. Velen die, nou ja, bij die loopbaan betrokken waren. Ik probeer het vanmorgen maar weer wat eenvoudig voor te stellen. Maar ik zie ze daar als het ware zitten, al die toeschouwers. Als een wolk rondom hen. Velen, ja velen geroepen. maar weinigen uitverkoren. Want er waren er maar enigen in de loopbaan. En die anderen? Nou ja, die, we zouden zeggen, hadden wel belangstelling. Ze zaten daar toch maar. En ze hebben het alles maar wel aanschouwd. Voelt u misschien wat ik bedoel nou vanmorgen, gemeente? Jongens? Voel je misschien wat ik probeer te zeggen? Hoeveel zitten er misschien niet vanmorgen? Ja, die toch wel belangstelling hebben voor Gods woord. En voor de dienst des Heren. En je zit hier om te horen. Je bent altijd eigenlijk wel weer benieuwd of er nog eens over nieuwe stof wordt gesproken. Of je nog eens weer nieuwe uitlegging mag horen. Of je nog eens weer wat kennis mag vergaderen. Je houdt van een grondige exegese. Ja, daar heb je wel belangstelling voor. En verder, nou, verder blijft het eigenlijk altijd zoals het was. Het is eigenlijk altijd op een afstandje gebleven. Maar ja, geliefde, als dat nou de zaak is. Dan zou ik natuurlijk vanmorgen ook wel eerlijk moeten zeggen. Ach, smeek dan de Heere nog eens of hij nog eens in uw hart en leven komt te werken. En er zijn er geweten, geliefden. Ja, die zaten er niet zomaar uit belangstelling. Maar die zaten daar nou, nou ja, we zouden zeggen, met grote interesse. Die wisten eigenlijk precies hoe het allemaal moest. Die kenden de spelregels. Die kenden die lopers in die loopbaan. Die hebben precies geweten hoe het allemaal gaan zou. En toch, ze konden het allemaal nog van een afstandje bekijken. Over wie gaat het vanmorgen, gemeente? We precies misschien weten, hè. Wat er in Gods woord geschreven staat, hoe God de mens bekeert. Je kunt precies onderscheiden wat er gemist wordt en wat erbij moet. Wat eraf moet. En toch altijd nog op een afstand. Ik bedoel, ten diepste nog altijd vreemd van de zaak zelf. Kijk, gemeente, zulke waren er in die dagen. Die ten diepste niet in de loopbaan zelf waren. Ze hebben het alles wel aanschouwd. Maar hoeveel zijn er niet, gemeente, die straks het misschien moeten horen? Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen naar de kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Dat nooit een harde zaak is geworden. Dat schuld nooit schuld is geworden. Zonde nooit zonde is geworden. Je altijd stil en gerust door hebt kunnen gaan. In eigen gekozen wereld. Vrede, vrede, geen gevaar. Gemeente, wat zal dat toch zijn? Als we dan straks moeten bemerken dat we eigenlijk altijd maar aan het bijlopen zijn geweest. Maar goed, die daar in de loopbaan hebben gelopen. Gods kinderen. Ja, daar is natuurlijk ook onderscheid in. Jong en oud. Verschillende leeftijden. Dat kan trouwens zijn. Denk aan die boekjes zomaar weer van die jonge zangers. Kent u ze, gemeente, hier in Griesseveen vast wel, hè? Ik heb het vroeger met aangenaamheid mogen lezen met de kinderen. Kinderen in de jongheid, door God tot God bekeerd. Zijn werk, verheerlijkt in het hart. Maar ook die nacht zelfs in de laatste ogenblikken van het leven. Door God tot God bekeerd werden. Ik denk maar weer aan die moordenaar. 5 voor 12. Kan dus. Het laatste, zelfs bij het naderen van de dood, dat de Heer dan volkomen uitkomst komt te geven. Maar is ook een onderscheid, zei ik. Niet alleen in leeftijd, maar ook in, nou ja, in de gang die de kerk maakt. En dan denk ik hoe de nacht zo, nou ja, in die geestelijke loopbaan aan het begin stonden. De weg nog voor zich hadden. En die daar met frisse kracht en goede moed, van harte bereid en gewillig hebben gestaan. Maar geliefden, als de liefde wordt uitgestort in je hart. Ik bedoel, als geen eerste liefde mag delen. Nou ja, dan is het leven der godzaligheid echt niet moeilijk en zwaar. Dan is het een hartelijke lust en een hartelijke liefde. En je denkt dat gaat. Toch? Want hoe brandde je genegen heen en je ziel kleeft een Heere achterna. En je kunt zonder de Heere niks doen. En je wilt alleen maar met de Heere zijn. Hoe
lief heb ik uw wet. Een betrachting de ganse dag. Nou, die staan aan het begin. Nou ja. Vergeef me dat ik nog even wat verder kijk. Dan zijn er wat verder op de weg. Die al wat langer in die loopbaan lopen. Misschien vanmorgen wel. En die het niet durven uitspreken, want ze zijn zo bang om een slechte geur en een slechte naam van Christus te verspreiden. Maar die het al meer gaan ondervinden in de leven, dat ze door veel verdrukking moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dat de weg tot de zaligheid nauw is. De poort eng, de weg nauw die tot het leven leidt. Velen zijn er die dezelfde zoeken, weinigen zullen er zijn die dezelfde vinden. Maar wat moet de levende kerk op aarde het gaan ondervinden? Zeker zij die, nou ja, nog wat verder op de weg zijn. Misschien al wel enige jaren, misschien tientallen jaren. Geleden tot de kennis van die enige naam tot zaligheid gekomen zijn. Dat dierbare bloed gesprenkeld kregen aan het hart. Hartvernieuwende genade hebben gekregen. Omgebogen, overgebogen. Ik zei een hartelijke lust en liefde. Maar die nou moeten bekennen dat er nauwelijks zalig worden is. Een nauwelijks zalig worden. Geliefde, weet u wat een apostel zegt? We hebben zulke grote wolk van getuigen rondom ons liggen. Die mogen nog tot een voorbeeld zijn. Maar geliefde, er zijn ook ambtsdragers. Morgen ook. Onder de kansel, op de kansel. Je zou eigenlijk misschien wel verwachten, we zeiden het net zo samen met een paar woorden. Nou ja, dat zijn de geoefenden. Laat ik het dus zo zeggen. Durf het bijna niet te noemen, gemeente. Dat zijn de geoefenden. Die weten het moeten. Die zijn bekwaam. Ja, die behoren natuurlijk ook wel een voorbeeld te zijn voor de gemeente. Die moeten, als het goed ligt, natuurlijk ook wel weer kunnen gewagen van dat werk des Heeren aan de ziel. Zullen toch ook wel de genegenheid kennen om tot een voorbeeld te mogen zijn. Ik bedoel, om anderen te onderwijzen. Om anderen als het ware tot die zaligheid te leiden op de weg door dit leven. Maar van zichzelf tot hinken en tot zinken ook ieder ogenblik gereed. Want wie is tot die dingen bekwaam? Kijk, die lopen nou allemaal in die loopbaan, in die geestelijke loopbaan. Nou ja, geliefde, genoeg erover. Maar ik zei, er wordt ons hier in dit hoofdstuk ook raad gegeven voor die lopers in die loopbaan. Probeer het nog maar weer kort voor te stellen. Hopelijk dat onze kinderen het vanmorgen ook een beetje kunnen begrijpen. Want hoe zag zo'n loopbaan eruit? Nou ja, dat was natuurlijk in die dagen, dat zult u wel begrijpen, anders dan de loopbanen in onze tijd. Waar onze jonge mensen misschien sport op hebben als ze buiten mogen sporten. Dat waren niet zulke vlakke banen om in te lopen. Dat waren loopbanen die hobbelachtig waren. Kuilen, grote stenen soms. Niet zo effen. Het waren wel banen die ook overigens afgezet werden. Ik bedoel, waar je in moest wandelen. Maar het waren ook banen weer, ja, waar soms door al die toeschouwers allerlei voorwerpen op die baan werden geworpen. Ik bedoel, veel hindernissen, veel struikelingen. Nou, daar liepen die lopers in die loopbaan. Geen gemakkelijke weg. En zo is het eigenlijk in die geestelijke loopbaan toch, geliefden, ook. U begrijpt, dat is de weg die door de Heer is uitgezet. En dat is die weg die ze moeten gaan. Maar wat is het voor een weg? Nou ja, ik zei zo straks al. Het is eigenlijk bijna nauwelijks zalig worden. Die weg is zo vaak onbegaanbaar. Het is een weg vaak met grote hoogten en grote diepten. Kuilen, hindernissen. Voetangels en klemmen op de weg. En alsof dat alles is, geliefden. Ach, wat doet ook die leugenaar, daar beginnen er niet alles aan. En welke weerstand en vijandschap ondervinden ze van buitenaf. Opdat ze nou maar in die loopbaan niet zullen voortgaan, maar zullen struikelen en vallen. Kijk, gemeente, de gemeente waar Paulus aan heeft geschreven, die Hebreeën, die verkeerden in die loopbaan. Die hebben gedurig moeten ondervinden dat moeite, verdriet, strijd een deel in dit leven was. Maar Paulus heeft ze willen bemoedigen. Waarom? Nou ja, hij zegt, aangezien wij nou zulke grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggen. zeggen, let dan op al die getuigen die zo ons zijn voorgesteld al de eeuwen door. Ze hebben niet tevergeefs op God gehoopt. Maar laat ons daarom dan ook afleggen alle last en alle zonde die ons zo lichtelijk omringt. Nou ja, dat is opnieuw natuurlijk geliefde en een kennelijk beeld, die waar. Ik zie die lopers daar gaan, hoe gaan ze gekleed? Nou ja, we zouden zeggen met zo min mogelijk ballast. Ga je niet met een grote rugzak oplopen. En alles wat je in de weg kan staan, dat werp je van je. Nou ja, u begrijpt natuurlijk de toepassing. Wat kunnen die lopers in die loopbaan vanmorgen, hier in Vriezenveen? Door de genade Gods in zulke ongedachte weg terechtgekomen. Ook zo gauw weer met allerlei zaken bezet zijn. Wat kan er weer een last je omringen? Wat kun je niet veel meenemen door dit leven? Vanmorgen opgestaan. En misschien wel met grote zorgen bezet. Hoe moet het met dit en hoe moet het met dat? En hoe zal het er in deze weg gaan? De Heer kent het hart. Hij weet op het allervolmaakst wat er op de bodem ook van de zielen ligt. Maar kan je zo naar beneden drukken toch? Kunnen de ijdelheden en de beslommeringen van de tijd ons in beslag nemen? Ik denk aan Martha en Maria. U weet wel, de zaligmaker kwam daar in Bethanië. En Maria zat aan de voeten des Heren. En ze heeft hemelsonderwijs mogen ontvangen van die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Maar Martha was dienende. Was ze niet goed bezig? Zeker wel. Het was geen zonde hoor. Maar toch, het was als het ware een last voor haar. Ach, zegt de Heer. Als het ware, Maria heeft nou dat goede deel uitgekozen. Maar daar komt er nou eens bij zitten. Dat is nou eigenlijk ook zo nodig, geliefden. Om nou al datgene wat hinderen kan, wat schadelijk kan zijn, weg te werpen. Ja, u zegt, dominee, u wilt makkelijk praten. Ik weet wel. Maar ach, laat ik het dan eens zo proberen te zeggen. Nou komt de Heer zo vriendelijk te nodigen dat hij zegt, werp nou al uw bekommernissen op hem. Dat gaat ook niet vanzelf. Maar dan mag je toch vragen aan de Heer. Maar Heer, zou u nou al die lasten, al die zorgen en al die noden en al die moeite die me zo dikwijls in de weg liggen, zou u nou eens genadig af willen nemen? Misschien wel hier in Gods huis. Kan je gedachten soms zomaar wegleiden, niet waar? Een moeder in het gezin, een vader vanwege zijn werk, onze jonge vrienden aangaande de dingen van school of van studie of... Kan alles in de weg leggen. Maar werp dan af alle last, alle zonde. Kijk, dan gaat een stapje verder. Want de zonde die ons zo lichtelijk omringt, wat zeg ik? Gods kinderen vanmorgen in ons midden in die loopbaan, die hebben nou met dat inklevende verderf van doen. Geneigd tot hinken en tot zinken. Toch, ieder ogenblik maar weer. De apostelgeliefde was een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Zou hij het ook niet hebben geweten wat zonde was? Zou hij het ook niet hebben geweten wie hij zelf was? Heeft de man het ook niet een en andermaal in zijn leven moeten uitklagen? Ik ellendig mens. Waar klaagt hij over? Over de omstandigheden? Wel nee. Hij klaagt over zichzelf, over de zonde. Altijd maar weer meenemen. En dan kan er zoveel zijn, geliefde, wat we gemakkelijk bij ons houden. Wat ons zo lichtelijk omringt. Waar we zo gemakkelijk mee over de weg kunnen. Ja, ik zou natuurlijk tal van voorbeelden kunnen noemen. Hè, wat plaagt. Geld dan goed. Je bedrijf, je gezin. Pracht, praal. Je hoogmoed. Je trots. Ach. Het is te veel om te benoemen, nietwaar. Die boezemzonde. Je kunt eigenlijk die ene zonde de baas. Maar je voelt wel in je leven. Al die zonden zijn het uiteindelijk die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Al die zonden maken het eigenlijk dat ik gebukt ga door het leven. Maken het eigenlijk iedere keer maar weer zo dat ik rust nog vrede vind. Want geliefde, de zonde aan de hand houden geeft nooit vrede. Het geeft altijd een kneep in je geweten. Klaag je alle dagen aan. Ik krijg nooit de gunst des Heren over. En kan je traag doen voortgaan. Wat zeg ik? Nou, laat ik het nou zo zeggen, u begrijpt het. Maar doet je al eer verachteren in de genade. Voelt ge geliefde de bewogenheid van de apostel. Daarom zegt hij. Laat ons nou afleggen alle lasten, alle zonden die ons zo lichtelijk omringt. Ja, het is er altijd weer, hè. Het is er altijd weer. En is het niet ene, dan is het wat andere. Het staat nooit stil in het leven. Als ik meen dat ik van de ene zonde wat losgekomen ben, is er weer wat anders wat me plaagt. Of zeg ik maar weer opnieuw geliefd, dan heb ik dat alleen. Nee, hè. Ik hoor het wel eens vaker, hier en daar. Mensen die het betuigen dat ze zeggen, ik ben een slaaf der zonde. En de apostel klaagt, ik ben vleeselijk en verkocht onder de zonde. Heet weer, hè? Ik ellendig mens. Wie zal mij nou verlossen van het lichaam deze doods? Ach, laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Goede raad. Van een apostel, nou nee, het is natuurlijk bij de opperste wijsheid vandaan, hè. Het lijdzaamheid lopen de loba. Dat betekent niet lijdelijk. Maar dat betekent wel lijdzaam. Niet klagen, niet morren. In ieder geval al niet bij de mensen. En ik geloof dat al die lopers in de loopbaan, ik zei het zo straks, meen ik ook al een klein beetje, maar ook zo beducht ervoor zijn. Om een slechte geur van de zaak des Heren, van het werk des Heren en van de weg des Heren te verspreiden. Dat willen ze niet. Waarom niet? Ze dienen toch een goede koning. En daarom gaan ze met leidzaamheid lopen de loopbaan. Al hebben ze nog zoveel tegen in de weg. Al moeten ze nog zoveel hindernissen nemen. Al zijn er nog zoveel onmogelijkheden. Gaan ze toch met leidzaamheid. Hoe verder ze op de weg komen. Gaan ze leidzaamheid leren. Leren. Bovenin. Waarom? Omdat ze erachter komen dat ze zelf ook geen kracht hebben. Tegen die grote menigte van vijanden. Van binnen en van buiten die tegen hen opkomen. Worden ze vanzelf leidzaam. Ik bedoel niet vanzelf zo van nou ja. Maar dat wordt nou door die genade Gods gewerkt inderdaad. Leidzaamheid. En die leidzaamheid die werkt, nou dat weten Gods kinderen van morgen wel, die werkt bevinding, bevinding. Wat voor bevinding? Uw bevindingen, nou daar komt er wel een beetje achteraan, geleerd bevinden dat God goed is. Bevindelijk, dat God krachtiglijk bevonden is in hulp en benauwdheden. Dat is de bevinding van Gods kerk. De leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding hoop. En als ze dat nou hebben, geliefden, dan kunnen ze verder. En dat is nou eigenlijk ook wat een apostel bedoelt te zeggen. Als die zo schrijft toch in dat tweede vers, ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Ja, ik las het vanmorgen natuurlijk nog eens weer wat over en moet me tot mijn schande weer bekennen dat ik eigenlijk voor het eerst dat woordje Jezus onder het oog kreeg. Ja, wat zeggen we nou? Ja, daar staat geen Christus. Maar een apostel spreekt over Jezus. Wat bedoelt hij daar dan mee, zegt u? Nou, daar wijst die geliefde niet op zijn ambtsnamen. Maar daar wijst hij op die persoon. Dat vlees geworden woord. De zaligmaker der wereld. Waarachtig God was, maar waarachtig en rechtvaardig mens is geworden. Jezus. Een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Die zijn broeder in de tijd op aarde in alle dingen gelijk is geworden, toch uitgenomen de zonde. Nou zegt een apostel, ziende nou op Jezus. Die overste leidsman en volleinde des geloofs. Wat heeft die nou gedaan? Nou, die is voor zijn kerk uitgegaan, geliefden. Die heeft als het ware die loopbaan voor zijn kerk gebaand. Die heeft dat pad geëffend. Die heeft een weg gemaakt waar geen weg was. Wat heeft hem dat gekost? Nou ja, alles. Heel zijn leven. Dat heeft hem de dood gekost. Hij heeft in al de jaren van zijn leven, nou ja, de ganse tijd zijns levens, moeten lijden. In zonderheid aan het einde van zijn leven, zo leert onze Heidelberger. En dat niet alleen aan het lichaam, maar ook naar de ziel. Dat was dan zijn deel. Nou heeft het kruis, geliefde, moeten dragen. En de schande vraagt. En dat was nou zijn hartelijke lust. Om te doen de wil van zijn vader. Want waarom? Nou, gemeente, omdat hij daar die prijs der zaligheid voor zijn kerk zou gaan verwerven. En aan het einde van die baan die de kerk op aarde moet gaan, wordt voor hen die prijs getoond en zullen ze die prijs gaan ontvangen. Kijk, en daarom moest hij in de tijd komen. Nou ja, geliefde, dan zou ik eigenlijk zo vanmorgen weer met u heel die dierbare gang van die middelaar op aarde moeten langsgaan. Maar wat was zijn deel? Dat kan ik natuurlijk allemaal niet noemen. Maar toen hij nog niet geboren was, was er voor hem al geen plaats in de herberg. En toen hij nog maar net geboren was, moest hij vluchten naar Egypte. Vanwege het zwaard van Herodes. En toen hij nog maar enkele dagen oud was, moest er al bloed vloeien vanwege de besnijdenis. En toen hij 12 jaar en oud was, ach, moet ik nou heel die schrift bij langs gaan? Van lijden tot heerlijkheid. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft nooit gezegd, vader, dat doe ik niet. Hij heeft nooit dat gedaan wat de kerk op aarde zo dikwijls doet, murmureren. Opstandelingen. Onverenigd met de wil des Heren. Heren, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, zo is hij gegaan, geliefd, in al de dagen van zijn leven. Waarom? Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Nou, en nou heeft hij die gang willen maken. Van kribben naar kruis. Hij is aan het einde van de baan gekomen. Want toen hij zijn werk op aarde had volleindigd, tot in de dood, tot in die smadelijke dood des kruises opgewekt was ten derde dagen, heeft de vader zijn zoon uit de aarde opgetrokken tot in de hemel. En zit hij daar aan de rechterhand. En regeert hij heel de kerk. Is hij daar natuurlijk zijn kerk ten goede? Nou kijk, zegt een apostel. Ziende nou die overste leidsman en voleinde des geloofs. En geliefden, ik geloof wanneer die lopers nou in de loopbaan hier in Vriezenveen, door genade nou eens weer ogen mogen krijgen om te zien. Ik bedoel geestelijke ogen. Door de verlichting van Gods lieve geest. En dat woord gaat nog eens open. En ze mogen eens weer verwaardigd worden, al is dat maar een ogenblikje. Maar ze mogen nog eens weer verwaardigd worden om nou eens niemand te zien dan hem alleen. Wie? Een koning, een borg, een middelaar, een zaligmaker, een een en al. Die hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde van het begin tot het einde toe. En die dan nooit meer zal laten varen het werk zijner handen. Kijk, als ze nou hem eens in het oog krijgen. En ze gaan in de weg, misschien wel al struikelend en vallend. En menigmaal vrezen dat ze het einde van de baan nooit zullen bereiken. Nog één deze dagen zullen omkomen. Omdat ze moede en mat zijn geworden. 1000 vrezen, 1000 zorgen bezet zijn. Maar ze krijgen hem in het oog. Komt hij de moed kracht te geven. Of anders gezegd, wordt zijn kracht. Toch? In hun zwakheid volbracht. Kijk nou, zegt Paulus, ziende nou op die overste leidsman. Nou kon Paulus dat gezicht natuurlijk niet geven bij die Hebreeën. Maar hij heeft er wel op begeren te wijzen. Want och, hij wist het. Kon door de dwaasheid der prediking, door de bediening van Gods lieve geest, zomaar gebeuren. Toch? Ongedacht en onverwacht, hè? Dat ze nou eens niemand anders zien dan een Heere alleen. En als ze dat mogen hebben, en ze versterkt worden, ik bedoel naar de geest, nieuwe krachten ontvangen, gaan ze huppelen als een het. Waar ze voorheen moede en mat waren, niet voort konden komen. Of zijn vreemde dingen. Nee, hè? zien van hem. Als het ware weer opnieuw geboren. Opnieuw geboren. En vrezen ze geen der dingen. En krijgen ze al meer aandrang om te geraken tot aan het einde van de baan. Want eenmaal weer het gezicht op die dierbare zaligmaker heeft een heimwee in het hart geliefden om daar te mogen zijn waar hij eenmaal zal zijn, alles en in allen. Wat werkt dat uit? Nou, dat hij dan nog eens probeert af te leggen alle last en alles wat je zo aankleeft. Word nog eens weer teer in je leven. Word nog eens weer met nieuwe ijver vervuld. Word nog eens weer gaande gemaakt. Teken je als ambtsdrager nog eens weer bij. Want dan is zijn, liefde, zijn dienst een liefdesdienst. Is het echt geen zware zaak hoor. Uit een eigen kracht moet doen. Nou ja, kun je Demas ook wel begrijpen. Want wie is tot die dingen bekwaam? Maar ik geloof toch dat ze nog wel eens tijden in de leven hebben, tekenen ze bij. Als ze door de Heer bevestigd worden, opnieuw in het ambt. Ach, ziende nou die overste leidsman en volleinde des geloofs. Hij leidt zijn volk. Dat is niet uw weg hoor. Dat kunnen we eens vaak denken. Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Maar ga je voorwaarts zie je hem niet, ga je achterwaarts zie je hem niet, je kunt niks meer bekijken. Het is allemaal zo verduisterd, zo verborgen. Maar geliefden, hij leidt de weg. Wanneer zien ze dat? Soms is als de Heer ze terug laat zien. Door al die krommingen heen is het zijn weg gebleken. Een rechte weg. Willen ze er nog niks aan hebben ook? Zijn ze het er hartelijk mee eens? Want alles wat God doet, dat is goed. Wat God doet, dat is goed. Hij die dat goede werk begonnen is, nou ja, dat zie je hier ook, hè. Die gaat nou dat goede werk zelf ook voleindigen. Hij is de voleinde des geloofs. Wat een zalige rust, geliefden. Voor dat volk in het strijdperk van het leven. Dat niet uw werk is, maar zijn werk. Dat hij zalig maakt, volkomen zalig maakt. De voleinder des geloofs. Ik kan niet vasthouden. U wel? Ja, er zijn er wel in onze tijd. Die hebben het en die houden het en die zijn het nooit kwijt. En het is altijd... Maar geliefde, de kerk gaat zo vaak in donker en in duister, zo fel bestreden. Maar het maakt eigenlijk ook nog niks uit. Waarom niet? Hij is de volleinde des geloofs. Heel eenvoudig, ik denk weer aan Petrus. Ach, kun je soms zo verbonden weten aan zo'n man niet? Wat is dat nou voor een man? Grote woorden gesproken. Heer, al moet ik ook met u sterven. Maar toen er op aan ging komen, geliefden, was Petrus nergens meer te bekennen. Heeft hij met vloeken en eedzweren gezegd, ik ken de mens niet. Dat is Petrus. Een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik, hij. Of niet? Maar Petrus, nou heb ik voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Ik voor u. Want ik heb u duur gekocht met de dure prijs van mijn hart en bloed. En daarom staat geen mijn middelaarshanden gegraveerd. Laat ik je nooit meer vallen, Petrus. Je kunt mij wel laten vallen, maar ik laat jou nooit meer vallen hoor. En wat je in dit aardse leven ook nog zult mee moeten maken. Ik zal je schutsheer en de God der goden zijn, blijken te zijn. Alle dagen van je leven. Nou geliefden, als ik Petrus het ware door het leven ga. En is die aan het einde gekomen en zijn einde bleek ook zaligheid te zijn. Waarom? Omdat Petrus, nee joh. Niet omdat Petrus wat heeft gedaan. Ja, die heeft eigenlijk alleen maar tegengewerkt. En tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik weer gereed gebleken. Van begin tot eind, niet meer hoor dan dat. Maar God was getrouw. Kijk, zegt een apostel, een volk der getuigen. Heel dat Oude Testament, heel de kerk van dat Oude Verbond, allemaal uit genade zalig geworden. Ze hebben ophoop tegenop op God betrouwd. Uit diepte der ellende zo menigmaal geroepen. O God, verlos mij uit de nood. Maar ze werden van schaamte nimmer rood. Nimmer rood. Nou, hij nou zulke grote wolk der getuigen hebt. En je hebt nog zulke voorbeeld, volk. Kun je het nieuwe jaar wel ingaan met 1000 zorgen, 1000 noden die angstvallen hart kwellen. Blijft een stille verzuchting. Heere, Heere. Grijp me vast dat ik nog nooit vastgegrepen ben. Leid me in de wegen die uw wegen zijn. En laat me nooit meer los, want als u me loslaat, dan zal ik nou als een hond op mijn uitbraaksel terugkeren. Maar geliefden, al dat volk wat de Heere van eeuwigheid heeft lief gehad, heeft die lief gehad tot het einde. We spreken wel eens over de volharding der heiligen, toch? Oh, een kostelijk leerstuk, hè? Dat de zaligheid, geliefden, niet van u afhangt, maar in hem vast ligt. En dat ze met een Heere nooit beschaamd uitkomen. Niet in dure tijd en niet in hongersnood. Niet in de tijdelijke dingen en niet in de geestelijke dingen. Maar kunnen we elkaar nou geliefde beter toewensen zo op de eerste dag van het nieuwe jaar? Nou dan zo'n gang door het leven te mogen maken. In steile en diepe afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Maar wat ik u toewens, geliefde, wil ik eigenlijk zelf niet beleven. Want dat moet worden tot een nul en een niet. Ik sta mijn eigen zaligheid. En mijn eigen heil. En mijn eigen vertroosting zo dikwijls in de weg. Maar ook dat staat de Heer niet in de weg. Want Hij is die overste leidsman en voleinde des geloofs. En daarom wordt de kerk zalig. Omdat Hij het wil. Amen. We zingen met elkaar van die 17e psalm het 4e vers. Psalm 17, het 4e vers, maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt boden, voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Het 4e van de 17e psalm. hebbende willen we samen tot slot nog zingen. En wel van de 138ste psalm. Psalm 138. Het vierde zangvers. 138, het vierde zangvers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde vers van de 138ste psalm. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.